Trace is weer zo vriendelijk om te lezen. Ze leest vanuit de NBG, Filippenzen hoofdstuk 2, de versen 5 tot en met 11.
Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was. Die in de gestalte Gods zijnde het Gode gelijk zijn niet als roof heeft geacht, maar zichzelf ontledigd heeft en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen en aan de mensen gelijk geworden is. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden heeft hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de dood des kruises. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem de naam boven alle naam geschonken. Opdat in de naam van Jezus zich elke knie zou buigen van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden, Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader.
Zou jij zo vriendelijk willen zijn om voor jezelf even Openbaring hoofdstuk 14 op te zoeken? Staat een vers in, 1 tot en met 5, maar in dat gedeelte staat een vers 4. En als het goed is, vind je daar een gedeelte in vers 4 en dat begint met deze. Dezen staat er zelfs, hè, geloof ik, hè? Dezen.
Dezen zijn het die het lam volgen waar hij ook heen gaat.
Qua Nederlands wringt dat, hè? Dat begrijp jij, hè, Trace? Want als het gaat over het lam, het, dan hoort het te staan in het Nederlands waar het ook heen gaat, of niet?
Ja.
Ja, toch? Dat is toch Nederlands? Ja, zie je wel. Maar er staat hij, geloof ik. Is het niet zo? Ja, want het gaat over een persoon. Ik wil u wat vragen. Alweer. Jongen, we moeten zoveel doen als je hier in de samenkomst komt. Zou het u zo vriendelijk willen zijn om Trace te volgen wanneer zij dat laatste gedeelte van het vers zegt? Deze zijn het die het lam volgen waar hij ook heen gaat. Zou jij dat langzaam, want het is een heel lang vers natuurlijk, zou jij dat langzaam in brokjes willen voorlezen en dan gaat de gemeente het nazeggen.
Deze zijn het
die het lam volgen
waar hij ook heen gaat.
Als inleiding op Filippenzen hoofdstuk 2, terwijl het gedeelte waar Trace uit leest, Openbaringen 14, de versen 1 tot en met 5, bijzonder veel stof in zich heeft om daar meerdere keren over te spreken. Maar ik wil graag vers 4 als inleiding gebruiken om iets te zeggen over wat ze als eerste heeft gelezen, Filippenzen hoofdstuk 2, de versen 5 tot en met 11. In dat hoofdstuk 14 van Openbaringen gaat het over iets heel bijzonders. Het volgt natuurlijk, dat is duidelijk, hoofdstuk 14 volgt op hoofdstuk 13. En als je hoofdstuk 13 in het boek Openbaring leest, dan merk je dat het in het 13e hoofdstuk, daar gaat het, kunt u heel makkelijk onthouden, getal 13, en daar gaat het beestachtig aan toe. Het zijn beesten die komen op uit de zee en die komen op uit de aarde en het is heel erg vervelend wat daar gebeurt. Natuurlijk is dat voor Johannes, als hij dat schrijft, zo rond het jaar 90-95, is dat zijn ervaring. Hij zit op Patmos, verbannen, en hij weet dat er geweldige vervolging is. Maar tegelijkertijd schouwt hij niet alleen maar datgene wat er op dat ogenblik aan de hand is, maar hij schouwt ook datgene wat in de toekomst ligt. En op dit ogenblik, dat hoef ik u niet te vertellen, dat is u allemaal bekend, zijn er landen in deze wereld, het is te verdrietig voor woorden, waar beestachtig bestuur is, waar gelovigen, waar mensen worden afgeslacht vanwege hun geloof. Er zijn landen waar mensen worden opgesloten in containers bij een temperatuur van 50 graden, omdat ze geloven en stikken van de ellende. Dat is de situatie op dit ogenblik. Dit is dus niet alleen maar toekomst. Dit gebeurt vandaag. Zo ligt het. En dan staat er zo ontstellend mooi in hoofdstuk 14. Als het volk van God vrijwel geen uitzicht meer heeft wanneer het horizontaal kijkt. Dan staat er in hoofdstuk 14 dat geweldige vers. En ik zag het lam staande op de berg Sion met 144.000. Onvoorstelbaar mooie woorden waarin Johannes een blik wordt gegund in de toekomst, er komt een dag. En laten we dat goed tegen elkaar zeggen. Wat er ook mis is rondom ons en in ons leven. Er komt een dag dat God alle dingen recht zal maken. Dat is de reden waarom we doorgaan. Dit is een vooruitzicht. Het Lam van God staat op de berg Sion. En natuurlijk, er zijn een heleboel dingen die je op dit ogenblik kunt afvragen. Naar aanleiding van dat gedeelte. Maar daar hebben we nu geen tijd voor. Maar één ding is duidelijk. De tempel van God, en dat is het Lam met zijn volgelingen, komt vanuit de hemel op aarde. En er zal geen leed meer zijn. Er zullen geen tranen meer zijn. Het zal alles nieuw worden. Maar we gaan toch iets zeggen over dat vers als inleiding voor Filippenzen 2. Er staat het Lam. In het boek Openbaring kom je het Lam allereerst tegen in hoofdstuk 5. Maar dan is het niet het Lam, maar dan is het een Lam. Daar waar een van de 24 oudsten onder het geweld van het Romeins gezag zegt, zie de leeuw uit de stam van Juda heeft overwonnen, is het Gods wijsheid om een lam te sturen. En later wordt een lam, wordt het lam. Want het blijkt te gaan over een persoon, over een mens, over een geweldig iemand. Hij is mijn held, hij is een geweldig fenomeen. Het gaat over Jezus. Maar die Jezus, die schijnt volgelingen te hebben. Dat zijn er 144.000. Daar is heel veel over gezegd. Er zijn denominaties die vooral daarop geconcentreerd zijn, op die 144.000. Ik wil u er daar een paar dingen over zeggen. 144.000 in de Bijbel is, in het boek Openbaring is geen 144.000. En dat is het aantal. En 144.001, dat is het dus niet. Het is 144.000. Zo ligt het niet in de Bijbel. Zeker niet in het boek Openbaring. 144.000, ik hoop dat u uw wiskundeknobbel even tevoorschijn haalt, is 12 keer 12 keer 1000. 12 keer 12, dat is 144. Zoals 13 keer 13, 169 is, maar dat staat niet in de Bijbel, dus dat laten we zitten. 12 keer 12 is 144 en dat keer 1000. Dat getal, dat zegt heel veel in het boek Openbaring. Dat zegt allereerst dat de mensen over wie het gaat, de volgelingen van Jezus, echt de volgelingen van het Lam, dat zijn niet alle mensen. Dat is niet waar. Het zijn ook niet alle gelovigen. Dat is misschien schokkend, maar het is wel waar. Het zijn niet alle gelovigen. Je kunt daar maar beter op deze datum eerlijk in zijn, dan te zeggen van, nou, we gaan allemaal naar de hemel en dus. Nee, in de Bijbel is er onderscheid. Dat zul je moeten accepteren. Het zijn er 144.000, maar dat betekent niet dat een simpele getal. Het betekent dat het er toch veel zijn. Daar waar in het begin van het boek Openbaring, Openbaringen 4, de getallen 12 en 12 niet worden vermenigvuldigd, maar opgeteld, samen 24, waar 24 oudsten verschijnen, wordt in de loop van de tijd van het boek Openbaring 12 met 12 vermenigvuldigd. God doet blijkbaar niet aan optellen, maar God doet aan vermenigvuldigen. En omdat dat nog niet genoeg is, vermenigvuldigt hij het ook nog met 1000. En 1000 in de Bijbel, in het boek Openbaring, is heel veel. 144.000 gaat over mensen, heel veel gelovigen. En ze worden genoemd eerstelingen. Het zijn mensen met een zodanig voorbeeldig leven, dat ze anderen daarin meetrekken. En dat getal, dat wordt vol, en dat is 144.000. En dat is een heleboel, dat is een hele schare. Maar het is niet iedereen. Het Lam van God staat op de berg Sion met zijn 144.000. Zou je dat stukje nog een keertje willen lezen?
Deze zijn het die het Lam volgen waar hij ook heen gaat.
Dus er staat niet die het Lam volgden als een soort, nou, omdat je het Lam gevolgd hebt, heb je nu je beloning. Dat staat er niet. Wil je dit nog een keer lezen?
Deze zijn het die het Lam volgen waar hij ook heen gaat.
Het zijn mensen die in hun hele hebben en houden, in hun hele leven, op plekken zijn geweest waar andere mensen totaal niets van weten. Het zijn plekken geweest waar het Lam aanwezig is, in lijden en ellende. En die mensen zijn hem gevolgd. Die zijn daar ook geweest, waar hij ook heen gaat. Het zijn volgelingen van het Lam. Dit zijn mensen die totaal niets van doen hebben met dat ze het al lang weten. Wij weten zo ontstellend veel van de Bijbel. Wij zijn in het onderwijs helemaal gericht op, denk erom, geef een papiertje en we doen examen en we geven de juiste antwoorden. Nou, wij, zoals we hier zitten, we weten genoeg van de Bijbel. Maar dit zijn mensen die het niet alleen weten, maar die doen het. Goed, ze doen het. En daardoor, door dat te doen, komen ze in een positie die soms lijden met zich meebrengt. Maar dat is een lijden anders dan het lijden wat we tegenwoordig in de wereld zien. Dat is een lijden dat specifiek het lijden van het lam is. Niet in de zin van het lam heeft eenmaal geleden op het kruis van Golgotha en daarmee is het gebeurd en daarmee viert die feest in de hemel. Wel nee, Paulus die hoort van het lam uitspreken. Paulus, Paulus, Saulus, Saulus, wat vervolg je mij? Vanuit de hemel. Het lam leidt nog steeds met zijn volk. En die volgelingen, dat zijn mensen die daarin meeleiden, die daarin meegaan, die daarin weten, maar ook doen. Mensen die volgen, dat is een levenshouding geworden. Dat is niet een beloning, zoiets als, nou dat heb ik voor elkaar gekregen en nu hoef ik dat verder niet meer. Dat is hun leven. Vanmorgen hebben we het dus over de grote vraag. Ach, waarom, hoe haal ik het in mijn hoofd om dat u te vragen? Nee, de grote vraag, Bert, ben jij een gelovig of ben je een volgeling van het lam? En zij volgen het lam, overal waar hij heen gaat. Nou Therese, nou zijn we, hè, dat was wel de inleiding, jongen, jongen, jongen. Nou ja, laten we even nog één ding zeggen voordat we met Filippenzen gaan beginnen. Zodat het ons niet ontgaat. En zij volgen het lam overal waar hij heen gaat. Dat heeft onder andere hiermee te maken. Het lam volgen betekent niet alleen dat je kunt zeggen hoe geweldig dat ook is. Denk erom dat ik niet kleinerend ben, op geen enkele manier. Ik ben een dankbaar mens. Het lam van God is door God gegeven opdat hij de zonde van de wereld weg zou nemen. Bert, het lam van God neemt jouw zonden weg. Ik ben gewassen in het bloed van het lam. Een woord dat alleen maar door gelovigen goed te begrijpen is. Mensen uit de wereld zeggen, waar ben jij nou mee bezig? Het bloed van Jezus reinigt van alle ongerechtigheid en zonde. Klopt dat? Ja toch? Maar hier gaat het om een vervolg daarop. Dit gaat niet over mensen die hebben vergeving ontvangen voor hun zonde en hun missers. In het verleden, heden en in de toekomst. Het gaat hier om mensen die volgen het lam op zijn weg. En op welke weg is dat? Dat is de weg van vergeving. Vergeving zo, en dat geldt voor het lam. Dat hij er zelf kapot aan gegaan is. Nee, die volgelingen, dat zijn mensen die hebben niet alleen vergeving ontvangen, maar die staan rechtop in het leven. Met name rechtop en overvloedig. Waarom? Omdat ze in staat zijn om, omdat het lam in hun leven aanwezig is, ook om vergeving te schenken. In Johannes 20, ja natuurlijk, in welk evangelie zou dat anders kunnen staan dan in het Johannes-evangelie? Want Johannes en Openbaring hebben alles met elkaar te maken. In het evangelie van Johannes staat in het 20ste hoofdstuk, vers 23, het volgende. Als jullie de zonde van je naaste vergeven, dan zijn ze vergeven. En natuurlijk, u begrijpt het, en dat zeg ik niet kritisch. Maar in de katholieke kerk wordt dat op een bepaalde manier uitgelegd. Namelijk dat een priester, die is namens God in staat om zonden te vergeven. Maar wij leggen dat wat ruimer uit. Denk erom, geen kritiek. We hebben genoeg aan onszelf, vindt u ook niet? Maar wij zijn priesters van de Allerhoogste God. Dat zijn die volgelingen van het Lam. Priesters van de Allerhoogste God. Wij zijn in staat om zonden te vergeven. Ja, toch of niet? Ja, dat gaat heel goed op het ogenblik dat er missers zijn gemaakt tegenover een ander. Nee, wij zijn in staat, dat zijn volgelingen van het lam, om missers die aan ons zijn gedaan, om die te vergeven. Als gij de zonden vergeeft van uw naaste, dan zijn ze vergeven, zegt Jezus. In het 20ste hoofdstuk van Johannes Evangelie. En nou komt het, maar dat is ook waar, dat is de andere kant van het verhaal. En als hij ze niet vergeeft, dan zijn ze ook niet vergeven. En ik zal u vertellen, heel veel relaties lopen op dat laatste volkomen stuk. In gezinnen, tussen man en vrouw, tussen ouders en kinderen, in kerken, groepen, daar gaat het om. Nee, hier gaat het erom dat die volgelingen van het lam, dat zijn mensen. En die hebben een zodanige relatie met het lam. Die zijn de positie van Petrus allang voorbij. Zoiets als, dat red ik wel. Als allen u verlaten, al zou dat gebeuren, ik verlaat u niet. Wat was hij vreselijk teleurgesteld in zichzelf. Dit is niet iets wat u zomaar kunt besluiten en zeggen, oh, dat red ik wel eventjes. Nee, mensen, bent u dat met mij eens? Mensen kunnen heel rare dingen doen tegen je, vindt u niet? En dit is geen grappige zaak. Dit kan de identiteit van je wezen volkomen kapot maken. Wat mensen je aan kunnen doen. Het kan je volkomen verwrongen persoonlijkheid opleveren. Maar hier gaat het om mensen die hebben een ontmoeting gehad met het lam. En het lam volgen ze niet alleen, maar het lam is hun leven geworden. En ze hebben geleerd wat het betekent om het lam te volgen overal waar hij heen gaat. Tot aan Golgotha. En ook daarna. Een Paulus en een Saulus die de kerk vervolgt. Andere mensen die de kerk vervolgen. Noord-Korea, Somalië, noem de landen maar allemaal op. En zij volgen het lam overal waar hij heen gaat. En het geweldige uitzicht is dit. Als wij delen in, let op, niet in het lijden. Romeinen 8 vers 17. Als wij delen in het lijden, nee. Als wij delen in zijn lijden, zullen wij ook delen in zijn verheerlijking. Die dag gaat komen. En het gaat hier dus nog een keer, voordat we met Filippenzen 2 beginnen. Het gaat hier om mensen die in relatie met het lam precies voelen wat hij voelt. Ook vandaag. Niet voor Golgotha, niet op Golgotha, maar ook vandaag. Ik ben ervan overtuigd dat het lam in al zijn kracht en al zijn heerlijkheid vandaag nog steeds leidt aan de relaties tussen mensen en mensen. Nou krijgen we Filippenzen. Mag ik u wat vragen? De Bijbel, is dat het woord van God? Bent u zo'n gemeente dat u dat gelooft of niet? Ah, dank u wel. Dan voel ik me thuis. Dus het is niet zo, het woord van God vinden we wel ergens in de Bijbel. De Bijbel is het woord van God, klopt dat? U weet wat u zegt? Ah, oké, goed zo. En het woord van God blijft tot in eeuwigheid? Weet je wat voor consequentie dat heeft? Dat de loochening van Petrus onder vervloeking, 3 keer, hè? Klopt dat? Dat staat in het woord van God en het blijft tot in eeuwigheid. Sommige mensen zeggen, als je bij de Heer bent, dan wordt je verleden gewist. Hou op. Doe niet zo dom. Als je verleden gewist wordt, ben jij gewist. Als je later bij de Heer bent, herken je elkaar. Het is vandaag 21 februari van het jaar 2016. Denk er maar aan dat present zal zijn deze dag. Nee, en nu dat gedeelte van jou, wat jij hebt gelezen, dat is een brief van Paulus aan de gemeente te Filippi. Paulus zit in de gevangenis. En in de gevangenis in die tijd, dat is anders dan de gevangenis tegenwoordig met kleuren, televisie enzovoort. Alhoewel het nog steeds een hel is hoor, denk erom. Vreselijk, om je vrijheid beroofd te zien worden. Maar gevangenschap in die tijd was heel ernstig. En Paulus die schrijft een brief en dat is de Filippense brief. En het thema van die brief is, verblijd u. U vindt nergens in die brief een vermelding van, bid voor mij, want ik heb het zwaar. En dat opmerken, dat doet mij afvragen, wat is dat toch voor God die Paulus dient? Dat is de God en Vader van de Heer Jezus Christus. En Paulus die schrijft een brief en die hoort in de gevangenis van ene meneer Epafroditus. Dat is een afgezant uit die gemeente, die komt bij hem in de gevangenis en die vertelt het een en ander. Die vertelt onder andere over een twist tussen twee mensen. Ze heet het zijn vrouwen trouwens. Euodia en Syntyche, ze hebben mot met elkaar. Nou kan je dat heel negatief uitleggen, en dat doen sommige mensen wel. Dat vind ik onterecht trouwens. Maar sowieso, het zijn vrouwen. Nou, dat hoort u mij niet zeggen. Nou ja, ik haal het even aan, dat een ander dat zegt. Nee, ik wil dat wat anders zien. Blijkbaar zijn het niet gewone gemeenteleden. Want onder gewone gemeenteleden gebeurt nog wel eens een keer wat. Nee, het zijn blijkbaar twee vrouwen en die hebben een leidende positie en die liggen met elkaar in de clinch. En dat gaat niet goed in de gemeente. En Paulus hoort dat. Dat hoort hij van Epafroditus. En wat ik nou zo mooi vind in die houding van Paulus, dat is anders dan wat wij tegenwoordig wel ontmoeten. Dat is dat Epafroditus dat niet zegt en dan tegen Paulus zegt, hey, niet verder vertellen hoor. Ik vertel dat je in vertrouwen. Nee, Paulus die stelt dat aan de orde. En die zegt, Euodia en Syntyche, ik vermaan jullie. Dat zegt hij anders. Euodia vermaan ik, Syntyche vermaan ik. Wat een merkwaardige formulering. Namelijk, beide krijgen vermaning. Niet één. Paulus kiest geen partij. Je zorgt maar dat je eensgezind bent. En op grond daarvan spreekt hij over Filippenzen 2, de hoofdstukken 5 tot en met 11. En daar ga ik nu over praten. Paulus die spreekt over iemand en die heeft hij ontmoet op de weg naar Damascus. Dat moet iets levensveranderend geweest zijn. En hij vertelt van een persoon en zijn naam heet Jezus. Hij heet Jezus. En hij vertelt over die persoon, hij heeft het goden gelijk zijn niet geroofd. Hij is het en hij was het. Dit is wat lastig. Dit is wat lastig. Hoe moet je nou die persoon over wie Paulus hier praat, hoe moet je die nou noemen in de situatie dat hij nog niet geboren was in Bethlehem? Bij de geboorte in Bethlehem moet hij heten Jezus. God redt. Maar hoe zit dat nou met die persoon, die eminente, ultieme persoon over wie we het hebben? Hoe zit dat nou voor Golgotha, terwijl de Bijbel zegt dat hij wel zijn bestaan had? Ook alweer, daar heb je het weer, Johannes hoofdstuk 12, onvoorstelbaar, natuurlijk Johannes in Openbaring. Johannes vertelt dat de profeet Jesaja, toen hij in de tempel was en de heerlijkheid van God verscheen hem, dat dat de heerlijkheid was van Jezus. Johannes weet dat. Hij vertelt dat ons. Wie is dat, deze persoon over wie het gaat? Nou, de Bijbel noemt hem het woord. In het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Het woord is vlees geworden. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Zo zegt Johannes dat in het eerste hoofdstuk. Het woord is vlees geworden. En we hebben gezien hoe heerlijk hij is. Over die persoon spreekt Paulus. En hij zegt ervan, hij heeft het goden zijn, het God zijn niet geroofd. Anderen doen dat wel. Dat heeft onder andere Adam gedaan. Dat heeft de duivel gedaan. Maar deze is het en was het. En die heeft het niet geroofd. Maar hij is, en nou komt het, wat een onvoorstelbare woorden spreekt hij hier. Waarschijnlijk woorden vanuit een lied dat gezongen werd, gedeclameerd werd in de eerste gemeente. Hij is mens geworden. En ik moet u eerlijk zeggen, ik kan dat niet vatten. Ik weet dat niet. Ik geloof het wel. Ik omarm het met heel mijn leven. Jezus, Gods Zoon, God zelf is mens geworden. Is aanraakbaar geworden, is kwetsbaar geworden, is sterfelijk geworden. Dat kan alleen God. Hij is mens geworden, nee, hij is een dienstknecht geworden. Hij is gehoorzaam geworden. Hij is gehoorzaam geworden tot de dood. Hij is gehoorzaam geworden tot de dood van het kruis, de vloekdood. Dieper dan dat kun je niet gaan. Op dit punt is de plek van het diepste diepte. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Daar staat je verstand bij stil. Ik belijd met heel mijn wezen. Er is iemand, Bert, hoe diep jij in je leven ook kunt zitten. Bert, er is iemand. Hou het vast. Bid God dat je het altijd vast kunt houden. Er is iemand die altijd dieper is gegaan. En die er altijd voor kan zorgen dat zijn hand onder jou is. Dat je niet helemaal wegzinkt. Dat is Jezus. Over hem hebben we het vandaag. Dit noemen we nou in de Bijbel ontlediging. Zichzelf klein maken, zichzelf vernederen, zichzelf in de diepte begeven. Dit heet de ontlediging van Jezus. De ontlediging van Gods Zoon. En wat nou zo belangrijk is, is dat we tegen elkaar zeggen, heel uitdrukkelijk, dat heeft hij zelf gedaan. Dat heeft hij gedaan. Dat is hem niet overkomen, dat overkomt ons vaak, dat we vernederd worden. Maar hij heeft dat zelf gedaan. Van hem wordt verteld in Johannes 13, dat als hij weet dat hij gaat sterven, bijna onvoorstelbaar. Hebt u dat ook? Dat als u weet dat er over een uur iets heel ergs gaat gebeuren met u, maar u weet dat van tevoren. Bent u met mij eens dat je dan al dat uur tevoren dat je van slag bent of niet? Hebt u dat of hebt u dat niet? Ik heb een geweldige vrouw. Maar zij weet wanneer ze niet tegen me aan moet praten. Dan zou ik zeggen, hou nou even, ik moet het even verwerken. Jezus wist dit van tevoren. En ze komen in een zaal, de bovenzaal, en dan loopt iedereen voorbij, de handdoek en de wasbak. Iedereen, ja dag, je bekijkt het maar, ik ga jou de voeten niet wassen. En Jezus had echt wel wat anders te bedenken. Maar hij nam de bak en hij nam de handdoek en hij begon de voeten van de discipelen te wassen. Niet in de zin van, nou als niemand het doet, dan doe ik het wel. Nee, als een bewijs dat hij de zijne heeft lief gehad. Ja, lief gehad tot het einde. Denk erom, daar willen wij misschien niet zo over nadenken, maar denk erom, Jezus heeft voor Caiaphas nog de mogelijkheid gehad om te vluchten. Hij had zich er nog af kunnen maken, maar hij is de getrouwe getuige, getrouw tot in de dood. Voor u en voor mij. Jezus, die verhogen wij vanmorgen. Nou, en toen, dat heb jij allemaal gelezen. Dat waren de versen 5 tot en met 8. Dat heb je gelezen, ik heb het gehoord. Ja, tot de dood van het kruis. Hé, Therese, zullen we het gewoon even tegen elkaar zeggen? Wat mensen ook over ons uitspreken, aan vloek, aan enzovoort. Die vloek is door Jezus gedragen. We zijn vrij. Wat er ook in het voorgeslacht gebeurd is, we zijn vrij. Want ons voorgeslacht is geworden Jezus. En voor hem geldt zijn goedertierenheid tot in duizenden geslachten. Maar toen las je vers 9. En dit kan jij hebben, want wij kennen elkaar wel. En dat vond ik dat je dat wat mat las. Zo direct zullen er wel mensen naar je toe komen om je te bemoedigen. Hoe haalt hij het in zijn hoofd, die Bert Piet, om dat tegen jou te zeggen, Therese? Zou jij vers 9 nog eens even willen lezen? Maar dat eerste woord van vers 9, dat las je te mat op. Want er staat in het Grieks ook, daarom. Waarbij je het zo krachtig moet uitspreken. Daarom. Waarbij iedereen, hè, waarom dan? Zodat ze weer worden gedwongen om de versen 5 tot en met 8 te lezen. Namelijk, jezelf ontledigen. Wat zijn nou trouwens de volgelingen van het lam? Dat zijn mensen die zichzelf ontledigen. Terwille van de ander. Maar ik heb gelijk. Wat zijn mensen die het lam volgen? Die leggen hun gelijk aan de voeten van het lam en zeggen, ik wil relatie houden. Ik wil eensgezindheid hebben. Ik wil het lam volgen overal waar hij heen gaat. En op al die plekken van oneenigheid en blokkades tussen mensen, daar is hij. En daar wil ik ook zijn. Kost dat moeite? Dat kost heel veel moeite. Wil je nou vers 9 even lezen? En dan gaat het me vooral om dat...
Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem de naam boven alle naam geschonken.
Dit is geweldig. Dit is de gang van Jezus in de hemel bij de Vader van eeuwigheid her naar beneden. Heeft hij zelf gedaan. Hij is niet vernederd. Hij is niet vermoord. Hij is niet geslachtofferd. Dat heeft hij zelf gekozen. En daarom buig ik mij in het diepst van mijn wezen voor deze persoon Jezus Christus. Voor u en voor mij. En nou komt hij. En nou overkomt hem wat. Dat heeft hij niet gepakt. Dat wordt aan hem gedaan. Dit is actief. Dit wordt passief. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem de naam gegeven boven alle naam. En u begrijpt welke naam dat is. Dat is de naam JHWH, de godsnaam. In Handelingen hoofdstuk 2 kom je er iets van te weten. Dat vader en zoon elkaar weer ontmoeten op hemelvaartsdag. Wat een dag. En de vader zit op de troon hoog gezeten en de zoon komt eraan. En de zoon en de vader die zien elkaar. En de vader die strekt zijn rechterhand uit. En die pakt de zoon beet. En hij trekt hem omhoog en hij zet hem naast zich aan zijn rechterhand. Zo staat het er. Nu hij dan door de rechterhand van God verhoogd is. Hemelvaart. En dan gebruikt de Bijbel tenminste 2 beelden om duidelijk te maken wat eigenlijk nauwelijks duidelijk te maken is. Daar kunnen we alleen maar iets, een klein ietsje van proeven. Namelijk dat vader en zoon elkaar na Golgotha weer ontmoeten en zien. Van eeuwigheid 1. Verbroken ter wille van ons en weer 1 geworden. En de vader die beloont de zoon. En dat is heel moeilijk om de woorden te brengen. En nu doet de vader dit. De vader heeft iets heel kostbaars, dat is namelijk zichzelf. God is geest. Handelingen 2 beschrijft het zo. En God geeft de belofte van de geest aan de zoon. Zo staat het er. Niet aan Israël, niet aan u en niet aan mij, aan de zoon. Lees het maar, het staat er. Dus dat betekent dit. God versmelt zich weer met de zoon. God, het meest innerlijke wat God heeft, namelijk zichzelf, geeft hij aan de zoon. Stort hij uit over het hoofd. En hier staat het anders. Hier zegt Paulus het anders. De naam van God, de allerhoogste naam, JHWH. Niet voor mensen om dat uit te spreken. De godsnaam, het wezen van God. Wie God is, die naam die wordt gegeven aan de zoon. Daarom heet hij ook Heer Jezus Christus. Daarom is het ook Jezus is Heer. Jezus is niet een meneer. Jezus is JHWH. Jezus is God. Dat is het. Nou zullen we het even goed tegen elkaar zeggen. Jezus heeft zich vernederd. Dat is de weg van het lam. En hij werd een leeuw. Klopt dat? Nog een keer. Denk erom. Niet zoals wij dat vaak tegen elkaar zeggen. Nou, dit is zo intimiderend. Dit is zo gewelddadig. Dit is dit en dit is dat. We moeten nu worden tot leeuwen. Brul, brul. Maar de oplossing van God voor elk conflict hier op aarde is, let op, hij werd een lam en daarna een leeuw. Dit is de heilige beweging van God in elke situatie van ons leven. Is dit lastig? Ja. Kom op, wees praktisch met het leven van alle dag. Is dit lastig? Ja. Weten we dat het zo hoort dat we buigen te horen voor elkaar om de eenheid te bewaren? Dat weten we toch of niet? Ja, kom op. Alleen het is een heel andere zaak om het te doen. En op het ogenblik dat je het doet, kom je op plekken waarvan je meer doorgrondt dan ooit tevoren wie het lam is en op welke plekken hij allemaal vertoeft, ook vandaag. Je zal behoren tot de 144.000. Die zullen zijn en zullen vormen de tempel van God, het nieuwe Jeruzalem. Niet als een bruid versierd, maar de bruid van Christus. Tot zegen van de volkeren die binnenkomen. Niet aan de poorten. Petrus die zegt, jij wel en jij niet. Oh nee, dat is een misvatting. Die poorten zijn open, je mag binnenkomen. Maar de heerlijkheid van het nieuwe Jeruzalem zal zo groot zijn dat mensen zich in dit leven zelf veroordelen of ze dat aankunnen. Hard wegrennen of zeggen, daar wil ik ook vertoeven. God zegene u en Bert Piet. Amen. Ik wou u nog even vragen, wilt u nog even nazeggen? Deze zijn het, die het lam volgen, waar hij ook heen gaat. Vader, dank u wel dat u hier bent en dat u de woorden die gesproken zijn wilt gebruiken. We gaan zo direct weer weg, we drinken koffie en daarna gaan we weer naar onze alledaagse situatie. Dank u wel dat u ons onze ogen opent, maar dat niet alleen, maar dat u ons kracht geeft om het lam van God te vertegenwoordigen op elke plek waar u ons hebt gesteld. Dank u voor de kracht die u ons geeft, de wijsheid die u ons geeft, dat we geen opdringerige mensen worden, maar dat we mensen worden die weten wat het betekent om te buigen voor u. In Jezus' naam, wees gezegend. Amen.